en welkom bij Rafspraak.
Hey.
Aflevering 22 intussen. Ik ben Jens.
En ik ben Niki.
En dit is onze paranormale comedy podcast, waar we elke week een of andere duistere, lugubere, donkere case bespreken met elkaar. Eén van ons twee is altijd de onderzoeker, de ander is dan de luisteraar die geen voorkennis heeft over de zaak die we dan bespreken. Deze week ben ik de verteller.
Ja, klopt. En ik ga de nodige portie commentaar bezorgen bij wat Jens te vertellen heeft.
Niki. Van de
Jens.
Wil ik je niet onderbreken?
Wil ik geen commentaar hebben? Dat is mijn
ik
taak.
Ik ging dus zeggen dat we van de week meteen in de case gaan springen.
Oké.
We hebben geen tijd voor reclame voor onze koffietjes die je op rafspraak.be kunt trakteren. Nog de voice messages die je daar kan achterlaten. Dat is allemaal niet van belang deze week, want we hebben een grote, uitgebreide case die we moeten bespreken. En binnen een beetje worden onze frietjes geleverd.
Oei, dus dat wilde ook zeggen dat ik nog heel lang naar u moet luisteren.
Stel dan geen commentaar.
Ja, allee.
Weet je nog wat ik u vorige week gezegd heb? Waarschijnlijk wel, want het is 10 minuten geleden voor u.
Ik dacht iets rond aliens, maar sorry, ik had 5 koffies binnen, dus ik was niet zo goed meer aan het opletten.
Luister jij ooit naar wat ik zeg?
Sorry.
Zoals ik dus vorige week... Nubie, zei stil. Zoals ik dus vorige week zei, gaan we vandaag andere paranormale onderzoekers onderzoeken.
Ja, juist.
Nu graag maar een beetje meer enthousiasme, Nicky. Als ik u vertel dat we andere paranormale onderzoekers gaan onderzoeken, aan wie denkt u?
Ja, het eerste dat mij in mijn hoofd springt is onze Joost Hunter natuurlijk. Hè, maar,
Nee, Joost, ik ben zeker dat hij vroeg of laat nog een keer aan bod zal komen. Maar nee, we gaan ietsje internationaler. En we gaan deze week kijken naar de carrière van twee namen die wel bekend zullen voorkomen. Ed en Lorraine Warren.
Ja.
Jij kent die namen, veronderstel ik. Wil je ook aan de luisteraar zeggen van waar dat je die kent?
Nu, de meesten onder jullie zullen die namen wel al gehoord hebben bij... Goh, wacht, hè. Welke franchise is The Conjuring, denk ik. Hè?
Ja, inderdaad. Ja.
Dus Ed en Lorraine, een getrouwd koppel die dus hauntings gaan onderzoeken. En die ook Annabelle dan uiteindelijk in hun bezit hebben.
Ja, klopt ook.
Nu, wat er waarschijnlijk niet in de films meegegeven wordt, voor zover dat ik het mee kan herinneren, blijken die toch niet echt heel geloofwaardig te zijn.
Wel, dat zullen hij binnen dit en een klein uurtje misschien ook kunnen zeggen.
Okay.
Of dat ze echt heel geloofwaardig zijn. Want we gaan vandaag naar een paar van hun meer bekende cases kijken. Maar eerst zal ik een klein beetje achtergrond geven over wie Ed en Lorraine zijn of waren. Want ze zijn intussen al allebei overleden.
Ja.
Maar dus ja, in The Conjuring en de andere films in dat universum wordt er ook meestal aan het begin of het einde van de film duidelijk gemaakt dat ze gebaseerd is op een waar gebeurd verhaal.
Ja.
Wat dat dus ook wel voor een deel klopt. Maar zoals dat met alle horrorfilms het geval is, zijn ze wel een beetje overdreven met de realiteit. Nu, Ed en Lorraine waren dus een getrouwd koppel. Allebei paranormale onderzoekers. En ja, zoals dat we dus al zeiden, die waren de inspiratie voor The Conjuring, Annabelle, The Nun en The Curse of La Llorona. Ik denk dat dat alle films in het universum zijn. Je hebt The Conjuring 2 en Annabelle en ook al een stuk of 3 films van en zo. Maar ja, hun onderzoek en hun daden waren dus de inspiratie. In de jaren 50 waren ze de bekendste paranormale onderzoekers ter wereld ook. In 1952 hebben ze ook hun eigen New England Society for Psychic Research opgestart. En ook hadden ze een eigen museum van het occulte in Connecticut. Dat museum bestaat nog altijd en wordt momenteel gerund door hun dochter en haar echtgenoot, geloof ik.
Ah, oké. Okay. En dat is waarschijnlijk waar Annabelle zich nu ook nog bevindt.
Inderdaad. Nu, samen zouden Ed en Lorraine doorheen hun carrière meer dan 10.000 verschillende cases onderzoeken ook. Samen met politie, andere onderzoekers, dokters, priesters. Ze hebben met van alles en iedereen samengewerkt en daardoor hebben ze een heel grote reputatie opgebouwd.
Maar hadden ze een podcast? Ik denk het niet, hè?
Ik denk het inderdaad niet. Ze waren dikwijls te zien als het laatste redmiddel bij mensen die met een haunting of een demon of zo zaten. En wat wel heel hard in hun voordeel spreekt, is dat Ed en Lorraine nooit iemand 1 cent hebben aangerekend voor een huisbezoek of een exorcisme of eender wat. Okay. Ze hebben daar nooit geld voor gevraagd. Mm-hmm. Ze hadden dan wel geld uit lezingen geven, boeken verkopen, dat soort zaken. Dat wel.
Ja.
Dus de cases oplossen eigenlijk was voor hen praktijkervaring die ze gebruikten om dan op een andere manier er geld uit te slaan, maar ze gingen nooit geld vragen aan de mensen die in nood waren.
Oké, dat wist ik niet.
Nu, Ed die was een autodidact op vlak van demonologie. Die beweert dat hij opgegroeid is in een bespookt huis en dat hij daardoor al heel vroeg in contact kwam met het paranormale, waardoor dat hij zichzelf al heel veel trucjes heeft kunnen aanleren en zich er meer en meer in beginnen verdiepen is. Lorraine die kon naar eigen zeggen sinds haar 7e of 8e jaar al mensen hun aura aanvoelen en zou ook mensen hun band kunnen aanvoelen hebben met overleden personen. Dus die was dan meer een beetje de psychic van de twee.
Oké.
Ze ontmoetten elkaar toen ze 16 en 17 jaar respectievelijk waren en ze trouwden in 1945 toen Ed even terug thuis was van Wereldoorlog 2. Oh. Waar hij dus ook in meegevochten heeft.
Ik vraag me dan af, als je elkaar als tiener leert kennen, wanneer begint het dan, op de hoeveelste date, begint het effectief te bekennen van hey, ik kan geesten zien?
Dat is toevallig, ik ook.
Ja. Wanneer valt dat gesprek?
Voor de duidelijkheid, wij waren 4,5 jaar samen toen we begonnen zijn aan grafspraak.
Maar we wisten wel al van elkaar dat we toch een tamelijk raar kantje hadden, hè? Al van in het begin.
Ik heb het zelf al aangegeven, een van de bekendste voorwerpen die zij ook in hun bezit hebben, is de pop Annabelle.
Ja.
Nu, Nikki, ik weet dat jij een enorme fobie hebt voor poppen.
Ja.
Spijt mij dan nu al om te zeggen dat je zo meteen een foto van Annabelle zou.
Ja, maar allez, ik heb ondertussen al genoeg foto's te zien dat ik weet wat er nu op mij gaat afkomen al, dus ik ga er wel mee om kunnen.
Ja. Nu, weet u dat Annabelle er in de films uitziet? Ja. Dat is een redelijk akelig uiterlijk. Ja. Weet je ook hoe dat ze er in het echt uitziet?
Ja, dat is een lappenpop. En ik denk dat ze zo een rood driehoekig neusje heeft met zo 2 knopen als ogen. Ja, en zo wat rood haar, dacht ik.
Ik zal ze u eventjes tonen.
Ja. Oké, dat is genoeg. Okay. Nee, toon maar.
Om Nikki eventjes te sparen, zal ik beschrijven hoe dat de pop eruit ziet. Dus inderdaad, zoals dat Nikki al zo mooi zei, een lappenpop met rood haar. Ze heeft ook een wit kleedje aan, een driehoekige neus. En ze zit in een glazen en houten kistje, waar dat er ook een tarotkaart op hangt en een waarschuwing, warning, positively do not open. Die waarschuwing zou ook wel nodig zijn, maar daar komen we zo meteen op terug. Ken je ook de achtergrond achter Annabelle, hoe dat ze aan haar gekomen zijn?
Ik zou zeggen gewoon van op een... je bedoelt Ed en Lorraine zelf?
Ja.
Maar omdat zij de case onderzocht hebben, veronderstel ik, en dat zij dat zo als souvenir hebben meegenomen uiteindelijk.
Ja, zo
maar, ja.
Maar ik zal je het verhaal van Annabelle eventjes vertellen. Hè. Dus de pop Annabelle ziet er... afhankelijk van wie dat het vraagt, minder angstaanjagend uit dan de pop in de film, gelukkig. Maar ze zou misschien toch wel nog griezeliger kunnen zijn dan de Annabelle uit de films. Op de kast waar dat de pop in zit, in het museum dus, in Connecticut, staan verschillende waarschuwingen om die kast zeker niet te openen. En er hangen ook voorwerpen aan die kwade krachten zouden moeten opsluiten. De Warrens zijn allebei al overleden intussen, zoals ik al eerder aangaf, maar ze hebben altijd gezegd dat de waarschuwingen en die beschermingen absoluut noodzakelijk waren. Ze waren er echt rotsvast van overtuigd van niemand mag die kast ooit openmaken. Mm-hmm. Volgens de legende zou die pop namelijk verantwoordelijk zijn voor 2 bijna doodervaringen, 1 dodelijk ongeval en een hele reeks aan demonische activiteiten. Begin in 1970, toen Annabelle eigenlijk nog een gloednieuwe pop was. De pop die zou een cadeau geweest zijn die een jonge verpleegster, genaamd Donna, van haar moeder kreeg voor haar 28ste verjaardag. Donna was, als 28-jarige die een pop kreeg, heel blij daarmee. En ze nam die mee naar haar appartement, dat ze deelde met een collega van haar genaamd Angie. Nu, die pop die zat gewoonlijk in de zetel als een accessoire. Maar na een tijdje begon het de dames wel op te vallen dat wanneer dat ze gaan werken waren en s'avonds terugkwamen, dat die pop soms mysterieus in de slaapkamer zat, terwijl dat de deur daarvan gesloten was. En dat ze zich leek te verplaatsen doorheen het appartement wanneer dat niemand keek. Ook begonnen ze briefjes te vinden op perkamentpapier waar dat er help me op geschreven stond.
Oké.
Het vreemde eraan was dat ze geen perkamentpapier in huis hadden. Dat leek daar zomaar te verschijnen.
En dat in bloed geschreven was.
Nu, op een dag was Angie haar vriend, Lou, aanwezig in het huis. Dat was in de namiddag en hij hoorde lawaai alsof dat er iemand in het appartement zat, terwijl dat hij daar alleen was op dat moment. En hij ging gaan kijken en hij zag geen spoor van inbraak, maar wel de pop Annabelle die met haar gezicht op de grond lag.
Ugh.
Lou die ging die pop gaan oprapen en plots voelde hij een brandende pijn op zijn borstkas. En toen dat hij keek, waren er sporen op alsof dat er klauwen over zijn borstkas gegaan waren. En 2 dagen later zouden die sporen al verdwenen zijn. Na die ervaring hebben die vrouwen er een medium bij gehaald om hun probleem te helpen oplossen of om toch de oorzaak achter de activiteit te proberen achterhalen. En dat medium heeft een seance gehouden en die vertelde hen dat de pop bezeten was door de geest van een 7-jarig meisje genaamd Annabelle Higgins, wiens lichaam eerder gevonden werd op dezelfde plaats waar hun appartement nu stond. Nu, dat medium vertelde dat Annabelle goedaardig was eigenlijk en dat die geest iemand zocht die voor haar wou zorgen. En die verpleegsters die kregen compassie met die pop en besloten om haar ook in huis te houden.
Ah ja, maar het feit dat ze Lou daar die krabben had gegeven op zijn borst, dan gaf hen er geen zorgen.
Nee, totaal. Okay. Als verpleegster maakt al wat mee hoor, ik kan dat bevestigen. De demonische activiteit die werd wel erger en erger. En er wordt ook gespeculeerd dat het feit dat ze zich openstelden, dat ze wouden zorgen voor die pop, dat dat ook meer van die activiteit heeft toegelaten. Die 2 verpleegsters die waren de overlast die de pop bezorgde eigenlijk een beetje beu en die hebben besloten om een priester in te huren, een man genaamd Father Hegan. En Hegan die dacht van, ik kan dat hier zelf niet aan. En die heeft zijn superior, Father Cook, ingehuurd. En het valt mij net op dat ik in mijn casefile Father Cookie gezet heb. Dus ik stel voor dat we hem vanaf nu zo noemen. Father Cookie die kende Ed en Lorraine en heeft contact opgenomen met hen. Zo zijn zij erin betrokken geraakt eigenlijk. Dankzij Father Cookie.
Oké.
Ja, Ed en Lorraine wisten dat natuurlijk nog niet op dat punt. Maar Annabelle zou wel een van hun bekendste cases worden. Volgens de Warrens, die bevestigen dat ook, is die overlast eigenlijk vooral erger geworden. Net omdat die verpleegsters medelijden hadden met Annabelle en voor haar wouden zorgen.
Ja.
Dat heeft een poortje opengezet dat niet meer te sluiten viel eigenlijk. Ze geloven dat de pop eigenlijk bezeten was door een demonische kracht die een menselijke host zocht. Dat er dus geen goedaardige geest van een klein meisje in kon zitten. Ze zeiden het volgende, en dit is een rechtstreeks citaat dat ik verteld heb. Geesten die kunnen geen voorwerpen bezitten, zoals huizen of poppen. Die kunnen enkel mensen bezitten. Een onmenselijke geest echter kan dat wel, zoals van een demon. En dat is het geval bij Annabelle. De geest die manipuleert de pop en creëert de illusie van te leven om erkenning te krijgen. De geest was nooit van plan om in die pop te blijven, maar wou een menselijke host krijgen. Ik heb hier ook nog een foto van Ed en Lorraine.
Ja, die trouwens lijken totaal niet op hun filmversie. Dat wist ik al.
Ja, nee. Ed ziet er een beetje uit als Jim Jones met een donkere zonnebril. En Lorraine ziet eruit als een jonge McGonagall. Ook zagen ze onmiddellijk tekenen van demonische manipulatie. Onder andere teleportatie, dus Annabelle die zich door de ruimte kon verplaatsen wanneer dat mensen niet keken.
Zoals in Toy Story.
Ja, inderdaad. Dat is ook volledig demonisch. Hè?
Ja.
Nog een teken dat ze zagen was materialisatie, namelijk de briefjes die zomaar verschenen uit het niets. En het teken van het beest. Of the sign of the beast, zoals dat toch een beetje imposanter klinkt in het Engels. Namelijk die scratch marks op Lou zijn borstkas. Of de scratch marks op onze zetel die onze kat momenteel aan het maken is. Ik hoop dat onze micro's dat niet oppikken. Nu, de Warrens die vroegen aan Father Cookie om een exorcisme uit te voeren op het appartement. En daarna hebben ze Annabelle meegenomen uit het gebouw, mee naar hun occulte museum in de hoop dat de demonische possession ervan zou eindigen. En het eerste incident dat zij zouden meemaken met de pop zou eigenlijk al enkele minuten later zijn.
Oeh, oké.
De Warrens die zetten de pop achterin in hun auto met de gordel er rond. En ze besloten om geen autosnelwegen te nemen, omdat ze niet met een demonisch pop in de auto aan hoge snelheid konden rijden. Ze besloten om de binnenbaantjes te pakken.
Ik zou er zelfs niet mee in een auto durven zitten. Punt.
Nee, inderdaad.
Zeker niet op de achterbank. Oh, ik zou constant in die nachtrijdkijkspiegel zitten kijken.
Ook al namen ze geen autosnelweg, De rustige baantjes leken eigenlijk ook al te uitdagend te zijn voor de cargo die ze meesleurden. Op weg naar huis beweren de Warrens dat de remmen regelmatig zouden gefaald hebben en dat ze meerdere malen bijna een ongeval veroorzaakt hebben daardoor. Lorraine beweert ook dat Ed wijwater uitgehaald heeft en over de pop gegoten heeft en dat daarmee het probleem met de remmen verdwenen is. Nu, een keer dat ze thuis kwamen, hebben ze de pop in een lade in het bureau van Ed gelegd. En daarna beweren ze dat die pop terug verschenen is en beginnen zweven is doorheen hun huis. Ze hebben maar zelfs in een gesloten kast gestoken in een gebouw naast hun huis. Want ze waren al rijk op dat punt en ze hadden meerdere gebouwen. maar later zou die pop toch op mysterieuze wijze weer in hun huis terechtkomen.
Oh.
En de Wardens hebben dan de glazen kast laten maken waar dat Annabelle tot op vandaag nog altijd in zit. En ze hebben daar enkele gebeden in laten kerven die Annabelle daarin zouden houden.
Maar ik zou zeggen, vult dat dan gewoon een keer volledig met wijwater ook nog een keer.
Want dan kun je dat niet in een museum zetten, want dan wordt dat een heel schimmelige pop na een tijdje. Ik weet ook niet of dat de kast, ook al is ze demonproof, of dat ze ook waterproof is.
Maar als het bezest is, gaat dat niet beginnen schimmelen, nee.
Weet jij dat niet?
Probeer het een keer.
Heb jij al ooit zo mijn broodtoos gezien dat ik zo in juni in mijn rugzak kan laten zitten en pas in september terug open doe? Geloof me, dat is possessed. Dus ja, ze steken daar in die glazen kast, ze kerven daar gebeden op en voor de rest van zijn leven zou Ed op regelmatige basis ook een binding prayer zeggen tegen die kast om er zeker van te zijn dat die geest erin zou blijven. De pop die is nooit meer uit de kast geraakt, maar er wordt wel gezegd dat ze toch nog een invloed heeft kunnen uitoefenen. Er zou bijvoorbeeld ook een priester geweest zijn die het museum bezocht heeft. En die zou de pop er toch eventjes uitgehaald hebben wanneer dat de Warrens niet aan het kijken waren en ermee gelachen hebben met de zogezegde demonische krachten ervan. Ed waarschuwde hem dat dat geen goed idee was, maar de priester die lachte dat weg. Op weg naar huis zou die priester een bijna dodelijk ongeval gehad hebben. De priester beweert dat hij Annabelle zag vlak voor het ongeval, dat hij haar in zijn achteruitkijkspiegel kon zien.
Oh.
Enkele jaren later zou een van de bezoekers aan het museum ook op het raam tikken van het kastje waar dat Annabelle in zit en lachen met het feit dat mensen dat verhaal geloven. Op weg naar huis zou hij met zijn moto tegen een boom crashen en sterven. Zijn vriendin die achterop de moto zat, zou ook het ongeval overleven, amper. En ze zou achteraf zeggen dat ze op het moment van het ongeval grappen aan het maken waren over Annabelle. Door de jaren heen zouden de Warrens die verhalen regelmatig hervertellen. Maar, en nu komt het, er was geen enkel bewijs dat dat verhaal kon staven. De namen van de priester en het koppel van het motto-accident hebben ze nooit vrijgegeven en er zijn ook nooit mensen naar buiten gekomen die dat verhaal bevestigden.
Hmm.
Ook vader Cookie en Hegan, die bestonden nu wel, maar hebben nooit in heel hun leven een woord gezegd over Annabelle. En die verpleegsters Donna en Angie is er ook nooit een achternaam van gegeven en die zijn ook nooit naar buiten gekomen met het verhaal.
Oké.
Dus we hebben enkel maar het woord van de Warrens eigenlijk.
Dus voor hetzelfde geld, als ik het goed versta, kan het zijn dat die pop nooit in bezit is geweest van Donna en Angie en hebben ze die pop gewoon ergens gekocht en gewoon heel ding verzonnen.
Ja, inderdaad. Dat is de theorie. Nu, zoals ik al zeg, dat museum wordt nog altijd uitgebaat en je kan Annabelle dan nog altijd gaan zien. Maar voor zover ik weet, zijn er geen bewezen cases dat Annabelle echt ooit iets veroorzaakt heeft. Dat brengt mij tot het punt van het museum eigenlijk. Er is nog een onderzoek gedaan door de New England Skeptical Society. Die probeert om paranormale zaken te debunken. En die hebben kunnen aantonen dat redelijk wat van de foto's in het museum getruckeerd zijn. En beschouwen veel van de verhalen van de Warrens eigenlijk als overdreven. Nu, wat dat Annabelle betreft, zijn er ook veel mensen die zeggen van eigenlijk is het een beetje als Russische roulette. Voor hetzelfde stelt, is het een verzinsel, maar wil je echt het risico nemen van die kast te openen?
Je kent mij, ik ga echt niet dat risico nemen. Hè.
Nu, Annabelle heeft niet zo lang geleden, in augustus van 2020, nog een keer in de krant gestaan zelfs. Ik weet niet of je dat herinnert, maar er is dan een verhaal rondgegaan dat Annabelle uit haar kast ontsnapt zou zijn.
Ja, ik geloof dat ik dat heb zien passeren. Want nu, ja, dat komt er nog wel bij in 2020.
Ja, wel, dat verhaal deed de ronde op sociale media. En voordat je het wist, was er weer een volledige Annabelle hekte. Maar Tony Sparra, de schoonzoon dus van de Warrens, heeft kort daarop wel een video gemaakt waarop dat hij toonde dat Annabelle nog altijd veilig in haar kast zat. Maar dat hij ook wel de opmerking gaf van ik zou me wel heel veel zorgen maken moest ze ontsnapt zijn, want ze heeft al heel lang niks gehad om mee te spelen.
Dude.
Hier zie je nog wat foto's van het museum waar dat Annabelle ook tussen staat. Dus spijt me dat je nog een keer moet zien.
Ja, ik ben gewoon een keer aan het kijken of ik nog wat andere dingen zie dat ik voor de rest herken.
Maar er hangen heel veel foto's en je ziet redelijk wat zaken die er wel een beetje creepy uitzien. Maar wat dat ze allemaal zijn, dat weet ik niet. We gaan niet alle 10.000 cases bespreken die de Warrens hebben onderzocht in hun leven.
Jammer dat er geen crying boy hangt.
Ja, nee. Maar dat was ook een Britse legende.
Ja, maar ja.
Nu, er is nog een bekend moordhuis waar dat, de Warrens ook een onderzoek gedaan hebben. Daar is er ook een film van gemaakt, maar dat zit niet in de Conjuring Universe. Weet je over welk huis dat ik het heb?
Dat kan alleen maar Amityville zijn.
Dat is inderdaad het Amityville huis. Nu, vandaag dat we dit opnemen is ook de dag dat de Vasilla Axe Murder House case is uitgekomen. En ik had er ook een teaser van in onze groep gezet. En Cindy had erop gereageerd dat zij dacht dat het om Amityville ging gaan.
Ja.
Dus nee, het was toen niet Amityville, maar vandaag bespreken we Amityville wel.
Voilà, alsjeblieft Cindy.
Weet je wat er gebeurd is in Amityville?
Oh, nee, het enige dat ik nog weet is die Ryan Reynolds film, waarin dat hij langzaamaan gewoon gek begint te worden. En ook met, als ik mij niet vergis, een bijl achter zijn vrouw begint aan te zitten.
Ik weet niet of dat in de film met een bijl was. In het echt was het alles niet met een bijl. Maar ik zal het verhaal eventjes vertellen. Dus het speelt zich af in 1974, namelijk op 13 november in de nacht. En een 23-jarige man, genaamd Ronald DeFeo Jr., vermoordde toen zijn 6 gezinsleden met een jachtgeweer. Zijn ouders, Ronald en Louise, en zijn 2 zussen Dawn en Allison en zijn broers Mark en John Matthew, die allemaal jonger waren dan hem. Hij bekende zijn daden vrij kort daarop, maar zijn advocaat zou proberen te zorgen dat hij gek verklaard werd door te zeggen dat hij stemmen hoorde. Die stemmen die zouden hem opgedragen hebben om te doden. En daarmee wou zijn advocaat aantonen dat hij geen controle had over zijn daden. En dat zit eigenlijk een beetje aan de grondslag van waarom dat huis beschouwd wordt als bespookt. Nu, als we die zaak een beetje nauwer bestuderen, zien we wel dat het eigenlijk niet zo rooskleurig was in dat gezin. Die vader die zou nogal gewelddadig geweest zijn en die moeder vrij passief en haar eigenlijk niet aantrekken van wat dat haar vent allemaal deed. En na een moeilijke jeugd zou Ronald Jr. al snel overgaan tot drug- en alcoholgebruik als volwassene.
Mm-hmm.
Hij zou ook regelmatig in confrontatie gaan met zijn vader, Ronald dus. En ooit zou hij zijn vader zelfs bedreigd hebben met een geweer. Nu, Ronald Jr. die kon geen job houden. En zijn ouders hoopten dat hem thuis laten wonen en hem wekelijks wat zakgeld geven, dat dat ervoor zou zorgen dat een band een beetje beter wordt en dat hij een beetje op het rechte pad terechtkomt. Maar dat had een tegenovergesteld effect eigenlijk. Nu, op de dag van de moorden, hij had toen een job en hij is gaan werken die dag. En die avond is hij op café gegaan. En hij zou die avond meerdere keren luidop voor heel het café verklaren dat hij al verschillende keren naar huis heeft willen bellen en dat er niemand opneemt. Uiteindelijk zou hij naar huis vertrekken en rond 6:30 ochtends zou hij weer in dat café staan, dat blijkbaar nog altijd open was. Het was misschien een vrijdag of een zaterdag, ik weet het niet.
Of het was op de Overpoort.
Dat kan ook. Maar dus om 6:30 staat hij daar terug en hij zegt tegen de mensen in dat café: jullie moeten mij helpen, iemand heeft mijn ouders neergeschoten. En ja, de politie werd ingelicht en die vond de 6 dode familieleden in hun bedden. Allemaal neergeschoten met een jachtgeweer in hun maag. Tijdstip van overlijden werd geschat op 3:15 in de nacht. En er was geen enkel spoor dat er een gevecht was geweest. Of dat er iemand verdoofd was geweest. Er waren ook geen meldingen van de buren dat ze geweerschoten gehoord hadden. Enkel dat ze midden in de nacht de hond van het gezin plots heel luid hadden horen blaffen. De Feo die zou eerst beweren dat hij in de bar was tijdens de moorden. En daarna zou hij proberen om de maffia te beschuldigen, maar kort erop zou hij toch bekennen dat hij het gedaan heeft. En ondanks dat zijn advocaat probeerde te vertellen dat hij stemmen hoorde, werd hij toch veroordeeld als moordenaar en zou hij 25 jaar tot levenslang krijgen als veroordeling. Nu in 1975, dus een jaar of eigenlijk enkele maanden pas later, zou er al een nieuwe familie intrek nemen in dat huis, de familie Lutz. En dat waren George en Cathy. En die konden dat huis eigenlijk spotgoedkoop kopen voor $80.000. Wat dat voor het huis dat het was eigenlijk geen geld was. Ik weet niet of je dat huis al een keer gezien hebt. Het zal in de case file staan voor de luisteraars, maar het is wel een vrij mooi Americana-stijl huis.
Ja, die typische 2 ruitjes en zo terug.
Ja, hé. Toen ik het Velisca-huis zag, dacht ik eigenlijk ook eerst dat het Amityville-huis was, omdat er ook een beetje gelijkaardig uitziet. Maar goed, dus de Lutzes die trekken in dat huis en die zouden er 28 dagen in wonen voordat ze opnieuw verhuizen na een reeks akelige gebeurtenissen. Er zou groen slijm uit de muren komen, zeiden ze. Ook zouden ze ogen zien die hen aanstaren. Ze zouden vreemde geuren ruiken en op een bepaald moment zou Cathy zelfs beginnen zweven zijn in haar bed.
Oh, oké. Okay.
George die beweerde ook dat hij elke nacht om 3:15 wakker werd. Hetzelfde uur dat de moorden gebeurd zijn. Een van de kinderen van de Lutz-familie zou ook nog regelmatig interviews geven over de hauntings, waarin dat hij tot op vandaag blijft aanhouden dat ze echt gebeurd zijn, maar dat zijn stiefvader wel overdreven heeft in de details. Want George Lutz die wou zijn verhaal ook verkocht krijgen. En die heeft er ook de filmrechten van verkocht. En boekenrechten en zo. Nu, sindsdien is dat huis al regelmatig opnieuw verkocht geweest en is het een populaire toeristenattractie. Maar zijn er eigenlijk weinig verdere meldingen van hauntings. Het huis is het meest recent verkocht in 2017. En de toenmalige eigenares zei dat de verkoop niks te maken heeft met spoken, maar met de rechtscheiding. Ook in Amityville dus zouden de Warrens aanwezig geweest zijn, ingehuurd door de Lutz-familie, en ze zouden voor de rest van hun carrière beweren dat ze nog nooit een huis gezien hebben waar dat zo erg spookt als in Amityville. Mm. William Weber, die de advocaat is van de Lutz-familie, zou later wel toegeven dat hij en George Lutz het verhaal volledig verzonnen hebben om een boek te kunnen verkopen.
Mm.
Lorraine Warren heeft een paar jaar voor haar dood nog een interview gegeven waarin dat ze wat vertelde over haar bezoek aan Amityville. En we zullen daar nu eventjes naar luisteren.
Why did it happen to me? I don't really know. I do not have the answers for that. I played at places like Amityville. That if you gave me $1 billion, I wouldn't go in the house again. Because it messed up my life and my husband's life. Terrible. Horrible. Horrible place. Oh, it was terrible. That's where I levitated with my body in that home. And it was the things that happened there were terrible. Really, really terrible.
Yeah. Het zijn een goede politieker geweest, zei zeker.
Maar dat is opnieuw een verhaal dat wel al vrij snel kon ontkracht worden door het feit dat er mensen letterlijk toegaven dat ze het verzonnen hebben.
Ja, wel, dat is dan erg om te zien. Hè. Al die interviews, dat weet ik veel wat, als dat allemaal ene hoax blijft te zijn en dat je dan beseft dat die gewoon heel hun leven bijna gelogen hebben. Maar ik vraag me dat wel af of ze dan wel degelijk toch wel iets van ja, psychic abilities zouden gehad hebben of zo.
Ja, dat is een goede vraag. Nu, ik ga al een kleine spoiler geven. Straks gaan we ze ook even in actie zien.
Mm-hmm.
Nu ga ik u eventjes nog een huis tonen. Zegt het huis u iets?
Nee.
Kun je het eventjes beschrijven voor de luisteraars?
Okay. Het ziet er zo de typische American cottage uit. Allee, zo'n cabin eerder. Het is volledig uit hout. En het is geen hoogstaand huis, ik zal het zo zeggen. Het is een heel goedkoop hutje bijna.
Ja, het ziet er inderdaad wel een beetje als een cabin uit. Hè?
Cabin in the woods.
Ik zal je een keer een ander beeld tonen van het huis, want het is wel vrij groot eigenlijk, hoor.
Ah, dus ik denk dat ik gewoon de zijkant heb gezien daarnet.
Ja.
Oké. Is dat het huis van Ed en Lorraine?
Nee.
Oké. Ja, het is dus een wit huis. Het lijken twee huizen aan elkaar te zijn, eigenlijk. Met nog een keer een overdekte porch erbij. Dus iets dat ik heel graag wil.
Wel, gezien de context van het verhaal, zouden we daar willen gaan wonen?
Waarschijnlijk niet. Porches. Alhoewel, ja, als het allemaal een hoax blijkt te zijn, dan misschien wel.
Poortjes trekken spoken aan, hè. Maar dat huis staat tot op vandaag bekend als de Perron House. Genoemd naar de familie Perron die daar gewoond heeft.
Mm-hmm.
De familie Perron is de familie waar dat The Conjuring op gebaseerd is.
Oké.
Ik zal ze eventjes tonen. Daar zie je de... Ik geloof dat 5 dochters en de moeder zijn. Of zijn het 6 dochters? Ben je niet meer zeker?
5 dochters.
Ja. Er is ook nog een vader bij, maar die staat niet op de foto. Ik denk dat hij de foto genomen heeft.
Zoals dat vaders meestal wel zijn.
Nu, Carolyn en Roger Perron die verhuizen samen met hun 5 kinderen, dus 5 dochters, ergens in de jaren 70 naar hun nieuwe woning in Rhode Island. En het duurde niet lang voordat er allerlei vreemde gebeurtenissen voorkwamen. Carolyn zou beweren dat hun bezem regelmatig van locatie veranderde of helemaal verdween. Ook zou ze kleine hoopjes stof vinden in pasgepoetste kamers. Ik beweer dat ook altijd van, maar dat stof lag daar niet hoor toen ik gekruist heb. De kinderen die zeiden ook dat ze geesten ontmoeten. En in het begin zouden die geesten nog redelijk goedaardig geweest zijn. Maar na een tijd zei het gezin ook dat ze een verschrikkelijke stank roken in dat huis. Eigenlijk de geur van rot vlees, zoals dat is beschreven. Hun bedden zouden ook beginnen schudden zijn, elke ochtend om 4:15. En wanneer Roger in de kelder hing, zou hij een koude, stinkende aanwezigheid voelen die hem achtervolgt.
Dat is gewoon de kelder, dat is koud en dat stinkt.
Ja, ze kregen ook een akelig gevoel van die kelder en ze kwamen daar niet vaak, maar alles van boilers en de verwarming en zo zat in de kelder en soms hing er daar wel een keer iets mis mee en was Roger genoodzaakt om daar een kijkje te gaan nemen.
Zoals elke kelder.
Yep.
Again.
In The Conjuring, weet je nog hoe dat de voornaamste geest in die film heet?
Nee, maar ik denk wel dat hij altijd in de schommelstoel zat. In de hoek van de kamer, als ik me niet vergis.
Ja, dat kan inderdaad zijn. Maar die geest heette Batsheba of Patsheba. Of, ja,
ja.
Hoe zeg je het in het Engels?
Batsheba.
Batsheba. Batsheba.
Batsheba.
Like, oh my god, Batsheba. I can't believe you're haunting me.
And then I was like, that's the bar.
I was like, oh my god, are you shaking my bed right now? Seriously?
Stop. That's the bar.
Like, stop. Okay, dus that's the bar was de naam van de geest in The Conjuring. En zo heette die ook in het echt. Volgens de Perrons was ze net zo kwaadaardig als de versie in de films. Ik heb hier nog een foto van in het huis, gewoon om je een beetje context te geven. Die geest die zou zichzelf eigenlijk als de bazin van het huis beschouwen. En daarom had ze ook een enorme focus op Carolyn, de moeder van het gezin, die ze echt leek te verachten. Er werden blijkbaar voorwerpen doorheen de kamers gegooid, kapot gegooid tegen de muren eigenlijk. Deuren sloegen toe, ramen en glazen voorwerpen hingen kapot. En op een avond zat Carolyn in de living en voelde ze plots een scherpe pijn in haar been. En wanneer ze daar beneden keek, zag ze bloed uit een kleine wonde aan haar been. Alsof ze daar gestoken was met een dikke naald. Ik heb hier ook nog een foto van de kelder van het huis.
Ja, dat is een kelder.
Ja, yep, een creepy kelder. Na wat onderzoek te doen dat Carolyn zelf heeft ondernomen, ik denk dat dat ook in The Conjuring zit, bleek dat er een vrouw genaamd Bathsheba Sherman op het domein gewoond had in de jaren 1800. En volgens geruchten zou dat een heks geweest zijn. En was er wat bewijs dat ze betrokken was in de dood van een kind. Het verhaal gaat namelijk dat ze het kind gedood had tijdens een satanistisch ritueel, waar dat ze dat kind om het leven gebracht had door een breinaald in zijn hoofd te steken.
Oh, mijn jongens.
En dat is een misdaad waar ze nooit voor veroordeeld geweest is. En Bathsheba haar graf staat effectief niet zo ver van dat huis.
Oké, okay, ik ga kijken wat er daarop staat. Bathsheba.
Bathsheba.
Wife of Judson Sherman. Died May 25th, 1885. 73 jaar geworden.
Ja, nu de familie Perron die huurden Ed en Lorraine in om het huis te onderzoeken en hopelijk de geesten uit te drijven. Want ja, hoe zou je zelf zijn als je voor elk redmiddel gaan, hè? Lorraine die zou een seance houden in het huis om contact te leggen met de geest of geesten die aanwezig zijn. En in het midden van die seance werd Carolyn plots bezeten door de geest en begon ze wartaal te spreken en zou ze met stoel en al opstijgen en door de kamer gegooid worden. Andrea Perron, de dochter van het gezin, die mocht niet aanwezig zijn op de seance van haar ouders, maar ze zou in het geniep toch meegekeken hebben. En die zou later in interviews getuigen. Ik dacht dat ik ging flauwvallen. Mijn moeder die sprak een taal die ik nog nooit gehoord had in een stem die niet die van haar was. Haar stoel zweefde en ze werd door de kamer gegooid. Volgens Andrea zou het gezin nog tot 1980 in het huis gewoond hebben vooraleer ze het geld hadden om te verhuizen. En na hun vertrek hebben ze nooit meer last gehad van geesten. Ook de huidige bewoners, want het huis wordt nog steeds bewoond, spreken over vreemde gebeurtenissen zoals voetstappen, geklop en lichten die flikkeren in kamers. Wat ik daar wel bij moet vermelden, is dat die lichten die flikkeren in kamers, dat dat altijd in kamers is waar dat er geen licht brandt.
Ik begin zo meer en meer te denken dat Ed en Lorraine dat hun manier was om een... om die familieleden om te kopen, gewoon was dat zij de verhuis betaalden naar een ander huis of zo.
Wel, ik moet zeggen, nadat, of zelfs tijdens die seance eigenlijk, toen dat Carolyn begon te vliegen en te zweven en te doen, heeft Roger Perron wel geëist dat de Warrens zijn huis verlaten. Heeft ze weggestuurd. Die zijn daar misschien al bij al een half uur binnen geweest in dat huis.
Dus de Perrons hebben altijd blijven beweren dat dat echt gebeurd is?
Dat wel, ja. Huh. Die beweren wel dat het echt gebeurd is, maar die beweren dat Ed en Lorraine het eigenlijk erger gemaakt hebben.
Oké.
Dus die waren niet te spreken over die twee. Dus dat is dan een case waar dat er wel nog altijd beweerd wordt van een echte haunting te zijn, maar wordt er niet echt positief gesproken over de Warrens, hun kunde op dat vlak.
Stel je voor dat die zelfs zo zouden beginnen flippen zijn, de Warrens, zo van, oh nee, het spookt hier echt. Shit, wat moeten wij doen?
Ja, tot op vandaag zijn er bewoners van dat huis die beweren dat er daar deuren openvliegen, dat er stemmen uit het niets komen. Die huidige bewoners zijn ook zelf een beetje gefascineerd met paranormale en die hebben er ook al EVP's en spiritbox-sessies gehouden, waarop dat ze beweren dat ze al heel veel gehoord hebben. En dat is een koppel die de Heinzens heten en die wonen er momenteel, willen het huis ook renoveren en willen het ook openstellen voor paranormale tours en willen er een documentaire rond maken. Dus ja, dat is allemaal to be announced eigenlijk. Maar ze zijn daar wel mee bezig. Dus ik vermoed dat we in de komende jaren wel nog verhalen zullen horen over het huis van de Perrons.
Oké.
Nu, dat waren Annabelle, Amityville en het Perron-huis, dus The Conjuring.
Ja.
Wat dat de bekendste cases zijn die de Warrens toch onderzocht hebben. Na dit alles te horen, wat denk jij over hen als paranormale onderzoekers?
Ja, onbestaand, hè. Allee, als het echt bewezen is geweest dat die echt alle twee gewoon ja, heel hun carrière gelogen hebben. Dan moet ik wel zeggen, job well done, alleszins. Ik weet niet of dat die om de duur gewoon hun eigen leugens begonnen geloven of dat die zodanig goed konden acteren voor dat weg te steken. Maar allee, om dat echt al die waarschijnlijk tientallen jaren vol te houden, is toch wel zot, hè. Ik weet niet hoe rijk dat ze ervan zijn geworden, maar aangezien dat ze op een bepaald punt toch wel de bekendste waren, zullen ze er toch wel goed mee gevaard hebben, hè?
Ja, dat vermoed ik ook wel. Nu, ik had beloofd dat ik ze een keer in actie ging tonen, ja. Hè? Dus daar gaan we nu toe overgaan. Dit is een clip uit het programma World's Scariest Ghosts.
World's Scariest Ghosts. Wauw, dat was echt geen geit.
This is the world's scariest ghosts caught on tape. Goed, dus we hebben net naar The Warrens in actie gekeken. Het is wel een heel bekende video die voor toch wel redelijk wat mensen als een vrij overtuigend bewijs gezien wordt.
Ja,
van paranormale.
Inderdaad, van het moment dat ik die tafel zag, wist ik dat ik dat fragment al een keer ooit had gezien.
Ja, ik heb dat ook al duske zien passeren eigenlijk. Nog voordat ik echt onderzoek gedaan heb naar The Warrens.
Ja.
Maar wat denk jij van dat fragment?
Ik zal misschien eerst een keer beschrijven dus wat dat erin gebeurt. Dus, ja, het is een gezin aan de ronde tafel. En er wordt hen gevraagd, allee, aan de demonische aanwezigheden, wordt gevraagd om één keer te kloppen voor ja, twee keer voor nee. Dus wat wordt er daar onder meer uit opgemaakt? Dat de aanwezigheid dus wil dat de mensen verhuizen uit het huis en dat ze... Ja, het meest last hebben van de moeder van het gezin.
Maar nee, hij moest twee keer kloppen voor nee. En toen dat hij de vraag kreeg, wie vind je het minst leuk in dit huis? Toen dat de moeder genoemd werd, klopte hij twee keer, zo gezegd. Dus daarop antwoordt hij nee, als hij, ja. Dat hij haar het minst leuk vindt.
Ja,
zo kwam het bij mij over, ja. Maar zij was wel precies gechoqueerd aan het reageren.
Ja, het was de enige waar er ook een reactie op kwam, ja, van een klop. Ja, dan zien we ook dat Warren de entiteiten verder uitdaagt om hen een teken te geven. Zien we dat de stoelen en dan ook zelfs de tafel een paar keer bewegen. En dan ook een volgend fragment waar dat een van de dochters huiswerk zit te maken en dat de stoel eigenlijk waar dat ze op zit constant achteruit geschoven wordt.
Ja, inderdaad. Terwijl dat zij met haar voeten van de grond zit en zo. Nu, wat ik er wel bij moet vertellen, dat is dan weer de scepticus in mij, is, we zien inderdaad die stoel en die tafel bewegen, maar we kunnen de onderkant van die stoel niet zien. We kunnen niet zien dat er pakweg een touwtje rond een van die poten zou getrokken zijn of zo, of dat er iets aan die tafel bevestigd is. Dat is onmogelijk uit te maken uit die video. Hetzelfde met dat fragment van dat meisje. We zien inderdaad dat haar voeten op de stoel zelf staan, dus dat ze niet op kan duwen, maar haar knieën zitten wel onder tafelkleed, waarmee dat ze zich ook kan aan het afduwen zijn. Allee, dat is dan weer de scepticus in mij, die zegt van, de manier dat het gefilmd is, kan het nog altijd getruckeerd zijn.
Ja, maar tuurlijk, want ik denk dat zelf ook, moest ik in diezelfde positie zitten, dan zou ik bijvoorbeeld mijn ellebogen die op tafel steunen ook al een beetje als steunpunt kunnen gebruiken voor gewoon de rest van mijn lijf die stoel achteruit te laten duwen. Dus ik ga dat nu niet doen, want anders gaat dat in de opname zitten, maar het zou perfect mogelijk zijn.
Dus dat. Dus ja, opnieuw ben ik hier toch wel een beetje sceptisch bij, want we zien niet genoeg. Als je dan bewijs hebt van iets dat autonoom beweegt door een spook of een demon of gelijk wat, film dan ook van de eerste keer alles, zodat je zeker kan bewijzen dat het onmogelijk autonoom kon bewegen. Dat is van heel groot belang als je echt bewijs van het paranormale wil brengen. En dat zie ik niet in die video.
Ja, Ed en Lorraine moeten daarom 50 jaar lang in de business zitten.
Zeggen de mensen die nog nooit iets onderzocht hebben. Wij halen al onze informatie van het internet en wij gaan indrukken zeggen hoe dat moet.
We zijn zo gelijk, hoe noemt dat, die armchair detectives.
Yes. Maar toch ja, moeten wij tot een conclusie komen. Hè? Geloof jij dat Ed en Lorraine echt evenveel spoken en demonen en al meegemaakt hebben als dat ze beweren?
Ja.
En dat ze de demonologische en telepathische krachten hadden die ze beweren te hebben?
Ja, nee. Misschien dat ze wel tot op zekere hoogte iets van gevoeligheid zullen gehad hebben tot daaraan toe. Maar al de rest is gewoon een hoax geweest. Hè.
Volgens mij zijn het zeker wel mensen die heel veel bestudeerd hebben over het paranormale. Ik kan niet ontkennen dat ze, voor zover dat er daar kennis over te vergaren is, dat ze daar ongetwijfeld heel veel over zullen geweten hebben. En ik denk dat die lezingen en zo die zij verkochten, de boeken die zij verkochten, ik ben nu een boek aan het lezen over hen, die zijn ook wel interessant. Dat is allemaal wel een heel boeiend verhaal, maar om echt noodzakelijk te geloven dat er daar meer achter zit dan enkel een goed verhaal, ja, nee. Ik denk dat vooral mensen waren die heel, heel goede showman waren en heel goede verkopers waren.
Ja.
Ik denk dat dat vooral was.
Is er iets van, wat was de dochter? Ik weet niet, aan zijn één of meerdere kinderen, zijn die ooit naar buiten gekomen met iets van verhalen over van ze hebben gelogen of iets dergelijks?
Wel, de dochter, ik weet van één dochter, ik heb niet verder opgezocht of dat er nog kinderen zijn of zo, maar ik weet wel dat de dochter en de schoonzoon samen dat museum openhouden en nog altijd beweren dat dat zaken haunted zijn.
Dus ja, dat lijkt mij dan eerder een geval zo gelijk dat je dan bijvoorbeeld Nessie hebt en dergelijke. Dat eigenlijk al zo goed als bewezen is dat fake is, maar dat het verhaal er rond eigenlijk de legende doet verder leven. Hè.
Ja, inderdaad. Moest ik ooit de kans hebben, zou ik ook wel heel graag een keer in het museum bezoeken en zo. Ook al geloof ik niet noodzakelijk dat de voorwerpen en de foto's die daar hangen, dat dat allemaal echt is. Of toch echt van echt iets met het paranormale te maken heeft. Wil ik het wel allemaal heel graag een keer zien. En ja, ik zeg het boek dat ik nu aan het lezen ben, The Demonologist, lijkt mij ook wel heel interessant. Ik ben er nog maar net in begonnen, maar tot nu toe smaakt het wel naar meer. Maar we zullen eerlijk zijn, beste luisteraars, onze frietjes zijn net aangekomen. Dus we gaan nog rap een lightning round doen om te weten. Nikki, geloof jij in het verhaal van Annabelle?
Nee.
Geloof jij in de Amityville Haunting?
Nee.
Geloof jij in de Perron Haunting?
Ja.
Die is voor mij ook de meest overtuigende van de drie, ik zal het zo zeggen. Jammer genoeg, en ja, dat vind ik altijd jammer aan paranormale verhalen, is er te weinig duidend beeldmateriaal om mij echt te overtuigen. Maar het is ook het meest overtuigende verhaal, vooral ook omdat er meerdere getuigen zijn die allemaal dezelfde dingen melden.
Ja, klopt, inderdaad. En die mensen houden nog steeds vast aan hun overtuiging dat echt gebeurd is. Dus, yep.
Nu, Ed en Lorraine Warren, fascinerende figuren. De films zijn ook wel heel entertainend, moet ik zeggen. De eerste keer dat ik The Conjuring alleen in het donker aan het bekijken was, deed ik in mijn broek. Maar los van de goede verhalen, ja, toch niet zo paranormaal als dat ze destijds beweerden of als de bekendheid die ze ervoor verhaard hebben. Maar ja, wel alle respect voor de inzet dat ze geven hebben en het feit dat ze ja, zo de interesse in het paranormale toch een beetje genormaliseerd ook hebben. Hè.
Zoals dat wij aan het doen zijn nu. Hè.
Zoals dat wij proberen te doen. Misschien op een iets kleinere basis dan wat dat zij verwezenlijkt hebben, maar...
Voorlopig.
Je weet nooit wat dat de toekomst brengt. Maar goed, graag willen we jullie nog bedanken om te luisteren naar de Grafspraak-aflevering van deze week. Wie meer wil te weten komen over Ed en Lorraine Warren en niet noodzakelijk alle boeken en films wil bestuderen, raden we aan om naar grafspraak.be te gaan, waar je de casefile kan lezen. Wie zich geroepen voelt, kan daar ook een koffietje doneren of iets kopen uit onze merch shop of een stemrechtje nalaten. Dat is ook een mogelijkheid op onze website.
En wie eventueel nog verder de case van vandaag of andere cases wil bespreken, daar kan je terecht op onze sociale media. Op Facebook zijn we te vinden onder Grafspraak, maar ook onder Grafspraak Community. Dat is onze Facebookgroep waar dat het allemaal ja, een beetje losser aan toe mag gaan. Daar mag er over van alles en nog wat gebabbeld worden. En voor de rest vind je ons ook op Twitter en Instagram, ook allebei onder Grafspraak.
Inderdaad. Nu, Grafspraak is ook te vinden op alle podcastplatformen en op YouTube. Dus luister gerust naar ons op je podcastplatform naar keuze. En als die toevallig ook de optie heeft om ons een rating te geven, dan vragen we ook heel vriendelijk om dat te doen. Dat is een volledig gratis manier om de podcast te steunen. En dat kan ervoor zorgen dat wij meer bereik zullen hebben met onze podcast en zo onze paranormale community groter laten worden. Als je dan een rating wil geven, is 5 sterren ook de correcte rating. Want als je geen 5 sterren heeft, dan komen wij persoonlijk een seance houden bij jou thuis, die alles een beetje erger zal maken. Dit was Grafspraak voor deze week. Bedankt voor het luisteren.
Bye. Grafspraak.be